Welkom bij Gezondheidszorg voor iedereen. De podcast over de wereldwijde uitdagingen rond toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Gezondheidszorg voor iedereen opent het debat over het universele recht op gezondheid en gaat dieper in op de belemmeringen die de gezondheidszorg wereldwijd nog steeds in de weg staan. Laten we luisteren naar onze ambassadeurs die inspirerende verhalen met ons delen over een toekomst waarin universele gezondheidszorg realiteit wordt.
Mijn naam is Kalobu Jean-Clovis en ik ben huisarts in de Democratische Republiek Congo. Ik heb een aantal jaren voor het Saint-Joseph ziekenhuis gewerkt, een algemeen referentieziekenhuis in een netwerk van eerste lijnsvoorzieningen dat wordt beheerd door het Bureau van Medische Diensten van Kinshasa, voordat ik aan de slag ging bij Memisa België, waar ik nu werk. Als arts ben je verplicht om aan zorg te werken, om het leven van mensen te verlengen. We moeten werken aan alles wat ons kan helpen om de gezondheid in onze gemeenschappen te bevorderen. Maar we moeten ook bijdragen aan alle beslissingen die genomen kunnen worden om de gezondheid te beschermen. Zo was ik zelf ooit een patiënt die 's nachts ziek werd en mijn ouders hebben mij toen met spoed naar een nabijgelegen centrum gebracht. Dankzij een goed opgeleide verpleegster kon ik de eerste hulp krijgen voordat ik naar het ziekenhuis werd gebracht om weer gezond te worden. En dat was mijn motivatie om arts te worden. Ik ben dus al 17 jaar arts en ik kan u vertellen dat ik van die 17 jaar al 15 jaar actief betrokken ben bij het beheer of de bevordering van de gezondheidszorg voor diabetes en chronische ziekten. Diabetesbeheer is nog maar net begonnen. Diabetes en chronische ziekten zijn erkend als lasten en problemen voor de volksgezondheid. Er zijn dus geen wereldwijde fondsen voor diabetes. Er zijn wereldwijde fondsen voor HIV, er zijn wereldwijde fondsen voor tuberculose. Er zijn geen wereldfondsen voor diabetes. We hebben dus veel werk verricht om de zorg te structureren. En in praktijk moeten dus vrijwilligers betrokken raken bij de patiënten naar wie dat er geluisterd moet worden, die aandacht nodig hebben. Dat was een moeilijke taak. Voorlichting wordt soms niet als een aspect van de behandeling beschouwd, hoewel dat een essentieel onderdeel van de behandeling is. Begeleiding en educatie zijn dus essentieel voor de behandeling. Bij chronische ziekte maakt de patiënt zelf ook deel uit van de behandeling. De patiënt is namelijk ook zelf de arts. We moeten dus in staat zijn om vaardigheden en kennis aan hen over te dragen, zodat zij ook in staat zijn om hun ziekte te beheersen. En dat werk is dus veel moeilijker dan simpelweg een patiënt consulteren, een behandeling voorschrijven en hem dan weer laten gaan. Weet u, naast mijn werk op het gebied van de chronische ziekte vertelde ik weer dat ik huisarts was. Dus als ik in het gezondheidscentrum kwam, werd ik ook met andere gezondheidsproblemen geconfronteerd. Zo werd ik bijvoorbeeld naar de kraamafdeling geroepen, werd ik naar de kinderafdeling geroepen om bepaalde patiënten te verzorgen. En ik moet u zeggen dat er hier elke dag vrouwen sterven omdat ze niet goed verzorgd worden, omdat er geen arts ingegrepen heeft. Mijn investering in gezondheid betekent dus ook dat ik help om ervoor te zorgen dat elke bevalling op een goede manier wordt begeleid. Omdat we dan hebben geïnvesteerd in bewustmaking, zodat de gezondheidsinstellingen de middelen krijgen die ze nodig hebben, zodat ze de apparatuur hebben die ze nodig hebben, zodat onze collega's in het veld middelen hebben om levens te redden. En elke dag kunnen we levens redden met heel weinig. Ik wil graag iets toevoegen over de uitdagingen waarmee Congolese artsen in hun dagelijkse werk worden geconfronteerd. Deze Congolese artsen zijn zeker bekwaam, maar ze worden geconfronteerd met verschillende obstakels bij het verlenen van kwaliteitsvolle zorg. En één van deze obstakels is de effectiviteit van de kwaliteit van de zorg. Zo hebben ze niet de middelen en apparatuur die ze nodig hebben om patiënten te behandelen. Het probleem van elektriciteit en de beschikbaarheid van water kan het gebruik van bepaalde apparatuur beperken. De begrotingen van de DRC wijzen niet voldoende middelen toe voor ziekenhuisactiviteiten, waardoor ziekenhuizen niet het nodige onderhoud kunnen uitvoeren aan de apparatuur die ze gebruiken. Ook dit is dus een vicieuze cirkel, wat betekent dat ze daarna hun apparatuur niet lang kunnen onderhouden en de benodigde zorg niet kunnen blijven verlenen. Als arts heb je voortdurende bijscholing nodig, zelfs als je een diploma hebt. En het systeem in de DRC laat verdere opleidingen niet toe. En dat is de reden waarom we na een aantal jaren merken dat we een beetje uit de pas lopen met onze huidige vaardigheden en kennis. En dat is precies de reden waarom we een systeem van voortdurende digitale training moeten opzetten om ervoor te zorgen dat mensen altijd op de hoogte zijn van nieuwe kennis. Een ander probleem is dat ze met deze nieuwe kennis te maken krijgen, want er wordt elke dag onderzoek gedaan en er komen nieuwe benaderingen en het is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg dat ze up-to-date zijn om die zorg te kunnen bieden. De andere moeilijkheid die we tegenkomen is dat patiënten die toegang tot zorg nodig hebben, die niet kunnen krijgen en te laat komen. Bovendien is het moeilijk om voor hen te zorgen omdat de afstanden tussen de voorzieningen enorm zijn en de geografische bereikbaarheid een probleem is. Ook dit zijn dus problemen die wij moeten oplossen. Ze hebben niet genoeg invloed om oplossingen te vinden en dat is waar dat wij een rol spelen. Door het bewustzijn te vergroten en door ervoor te pleiten dat de competente mensen die ermee instemmen om onder deze omstandigheden te werken, steun vinden binnen de gemeenschap van de besluitvormers om hun werkomstandigheden te verbeteren, maar ook om de toegang tot deze zorg te verbeteren als die beschikbaar is. Wat de toegankelijkheid betreft zijn ambulances een echte uitdaging in de DRC. Want er zijn geen wegen en 4x4 ambulances bestaan niet. Mensen gebruiken motoren om zich te verplaatsen, maar de wegen moeten toegankelijk zijn, zodat de motoren de ziekenhuizen kunnen bereiken. En als je deze ambulances hebt, heb je er brandstof voor nodig en de koopkracht is vrij laag. Dus de staat moet helpen om solidariteitssystemen tussen patiënten te ontwikkelen, zodat de patiënt niet voor de ambulance hoeft te betalen voordat hij naar een zorginstelling gaat. En dit wordt gedekt door een systeem met onderlinge solidariteit tussen patiënten. Het is dus een echte uitdaging. En als je patiënten hebt die op het laatste moment aankomen, kun je niets doen, omdat ze al die tijd hebben besteed aan een reis naar de zorginstelling. Ook dat is een zeer demotiverende situatie voor het personeel in de gezondheidszorg. En daarom proberen we in het kader van gezondheidszorg voor iedereen de autoriteiten en de gemeenschap bewust te maken, zodat we op deze verschillende gebieden actie kunnen ondernemen. Dat is alles wat we kunnen doen. En we blijven doorgaan. En we maken van dit moment gebruik om mensen bewust te maken van het feit dat er aan de andere kant van de wereld gemotiveerde, competente mensen zijn die ons nodig hebben. Die onze steun nodig hebben. Die onze hulp nodig hebben om hun dagelijkse werk te verbeteren en een glimlach op het gezicht van de mensen te toveren.
Bedankt om naar deze aflevering van onze podcast Gezondheidszorg voor iedereen te luisteren. Heeft deze getuigenis u geïnspireerd om mee het debat te voeren? Spreek er dan over met uw collega's, vrienden en familie. U kunt zich ook inzetten voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen door net als deze spreker ambassadeur te worden. Want alleen samen zorgen we voor een gezondheidszorg in goede gezondheid.